Zeker.
Zeg goed. Ik ga voor je bidden. Lieve Vader in de hemel, mogen we zo Timon bij u brengen en vragen, Heer, of u de woorden wil geven. Wilt u spreken door Timon? Wilt u onze gedachten leegmaken, zodat u kunt vullen met uw Heilige Geest vanmorgen? Ik bid u dat in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, ik heb sinds kort nieuwe oordoppen. En die zijn echt van uitstekende kwaliteit, kan ik je zeggen. Want mijn vrouw slaapt wel eens door de wekker heen. En dan ben ik altijd degene die zegt, schat, de wekker gaat. Maar nu sliepen we er allebei doorheen. Eén iemand lacht, dat is mijn vrouw. Nou, om 8:30 stond mijn dochter aan mijn bed en zei, we moesten toch naar Apeldoorn. Ik weet niet of jullie die aflevering gezien hebben van Mr. Bean, dat hij naar de tandarts moet. En dan heel snel in de auto zijn tanden poetst en zo. Nou, dat was een beetje hoe wij het hebben gedaan. Binnen een kwartier zaten we in de auto. Hey. En we zien er zelfs nog fris uit. Ik wil graag met jullie lezen Handelingen hoofdstuk 1, want het is vandaag Pinksteren. Amen. Yes. En dan wil ik met jullie lezen over de Pinksterbelofte, Handelingen hoofdstuk 1, vers 8. En daar ga ik wat over zeggen. Het zijn de laatste woorden van Jezus, vlak voordat hij teruggaat naar de Vader. Dan zegt hij, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en Apeldoorn tot aan de uiteinden van de aarde. Eén vers. En daar valt heel veel over te vertellen. Allereerst, Jezus belooft ons kracht. Maar die kracht is niet een doel op zichzelf. Het is een middel. Die kracht van de Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden met de opdracht die Jezus aan de discipelen gegeven heeft om te getuigen. Kracht en getuigen, die horen bij elkaar. En op de een of andere manier zijn ze een beetje los komen te staan van elkaar. Zijn we ze een beetje uit elkaar gaan spelen. Je hebt heel veel christenen die verlangen naar meer kracht en nog meer kracht. En er is heel veel kracht te ontvangen, ook op conferenties. Geweldig, kracht, ik hou ervan. Kracht van de Heilige Geest, krachtige aanraking. Maar die kracht is niet bedoeld om het goed te hebben in je eigen bubbel en je eigen feestje te houden. Die kracht die is bedoeld om te getuigen van wat Jezus heeft gedaan. Die kracht die ontvang je voor een opdracht. Dus als je eigenlijk alleen maar kracht wil ontvangen voor jezelf om lekker krachtig te zijn, dan verliest het zijn betekenis. En aan de andere kant heb je heel veel christenen die de nadruk leggen op getuigen, getuigen, getuigen. En het is belangrijk om te getuigen. Er zijn heel veel verschillende manieren. Er zijn heel veel verschillende flyers die je kan uitdelen. De Four Spiritual Laws van Billy Graham. Allemaal hartstikke goed. Maar daarvoor heb je de kracht van de Heilige Geest nodig. Want krachteloos getuigen maakt dat je getuigenis niet verder komt en geen vrucht draagt. Dus we hebben ze allebei nodig. We hebben kracht nodig, maar we hebben het ook nodig om er vervolgens wat mee te gaan doen, om te gaan getuigen. En Jezus heeft het over als de Heilige Geest over jullie komt. En als je het Lucas Evangelie leest en Handelingen, allebei zijn ze door Lucas geschreven, dan gaat het elke keer over de kracht die over de discipelen komt op een moment dat ze op een kruispunt staan waar het nu of nooit is, waar er gesproken moet worden over Jezus. Let op, Paulus die schrijft heel veel over de Heilige Geest in ons. Het is de Heilige Geest De geest van het zoonschap, waardoor we uitroepen, Abba Vader. Het is de Heilige Geest die ons diep van binnen laat weten dat we kinderen van God zijn. Het is de Heilige Geest die ons diep van binnen overtuigt van wie we zijn in Christus. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar dat is een andere preek. Als Lucas het heeft over de Heilige Geest, dan heeft hij het niet zozeer over de Heilige Geest in ons. Maar hij beschrijft wat er gebeurt als de Heilige Geest over ons komt. En dan ontvang je kracht om te getuigen. Nou, die kracht die is ook nodig. Want als je gaat kijken naar het woord getuigen, martyr, dat wordt ook gebruikt in de context van rechtszaken. In een rechtszaak is er een getuige nodig. En er is eigenlijk een rechtszaak tussen de wereld en tussen de geestelijke wereld en de Vader en Jezus. En wij zijn geroepen om in die rechtszaak, in die wereld die tegen Jezus is, eigenlijk voor hem te getuigen. Positie in te nemen. En in Handelingen lees je al dat dat best riskant is. Want de haat die er is tegen Jezus en de afkeer die er is tegen Jezus, kan zich vervolgens ook richten op de getuigen. Getuigen kan ook in de normale rechtgang best wel riskant zijn. Ik bedoel, er zijn niet heel veel mensen in Nederland die graag willen getuigen tegen Ridouan Taghi, toch? Als je dat doet, dan moet je echt achterom kijken. Zo gevaarlijk kan getuigen zijn. Zo gevaarlijk kan het ook zijn om te getuigen van Jezus. Want in Handelingen lees je dat de eerste getuige die ook sterft om zijn geloof, daarom hebben wij van Martus ook het woord martelaar gemaakt, is Stefanus, nadat hij krachtig getuigd heeft van Jezus en tegen de mensen die zo boos waren op hem en op Jezus, zei: ik zie hem zitten aan de rechterhand van de Vader. Ik zie hem staan, zei hij zelfs. Nog even iets over Stefanus, hè, wat hij daarmee eigenlijk zei. Ik zie hem staan aan de rechterhand van de Vader. Op dat moment worden ze allemaal boos, pakken ze stenen en vermoorden hem. Waarom worden ze zo boos als hij zegt, ik zie Jezus staan aan de rechterhand van de Vader? Wij zeggen altijd, Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Heeft iemand een idee? Juist, als een rechter opstaat, dan spreekt hij zijn vonnis. En eigenlijk zegt Stefanus hier, zoals in de psalmen altijd staat, sta op, Heer, en spreek recht. Ik zie Jezus als rechter klaarstaan om jullie te oordelen. Dus bekeer je. En daar werden ze zo boos over dat hij die woorden met de dood moest bekopen. En ook vandaag kan de ultieme prijs van getuigen van Jezus zelfs de dood zijn. Ik hoorde laatst weer het verhaal van een evangelist in de moslimwereld die te horen kreeg, als jij nog één keer vertelt over Jezus, dan maken we je af. Maar hij kon niet stoppen met zwijgen. En hij heeft het met zijn dood moeten bekopen. En zijn vrouw en kinderen zijn als wees en weduwe achtergebleven. Zo hoog kan de prijs zijn. En ook het boek Handelingen laat ons zien dat de ultieme, de hoogste prijs voor getuigen van Jezus zelfs de dood kan zijn. Maar dat is niet de prijs die we allemaal betalen. Maar we voelen allemaal dat op het moment dat je gaat getuigen, je eigenlijk naar voren stapt in een geestelijke strijd, dat je eigenlijk positie kiest in een wereld vol duisternis en eigenlijk je licht laat schijnen en zegt, hé, maar die Jezus, hij is het op wie we hebben gehoopt. Hij is het die voor onze zonde is gestorven. Hij is het die is opgestaan. En op dat moment kan je afwijzing krijgen, uitgelachen worden, je kan sociaal geïsoleerd worden, je kan vriendschappen kwijtraken En diep van binnen weten we allemaal wat er op het spel staat als we gaan getuigen. Dus wat is een natuurlijke reactie van ons mensen? Een terugtrekkende beweging. We houden onze mond wel. We getuigen wel niet. En we hebben daar allemaal hele mooie christelijke verhalen en systemen en theorieën omheen gebouwd, zodat wij het maar niet hoeven te doen. Ik ben geen evangelist. Dus ik hoef niet te getuigen. Of wat dacht je van deze? Verkondig het evangelie desnoods met woorden, zei Franciscus van Assisi. Nou, allereerst heeft Franciscus van Assisi dat helemaal nooit gezegd. Dat is zo'n uitspraak die rondgaat, maar die helemaal nergens bij hem in bronnen teruggevonden is. Maar al zou Franciscus van Assisi dat gezegd hebben, in Romeinen 10, vers 14 staat, hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen zonder dat iemand hem verkondigt? Onze woorden doen ertoe. Onze woorden zijn belangrijk om te getuigen in deze wereld van wie Jezus is. Maar we vinden het spannend. En het is ook spannend. We willen niet dat mensen raar naar ons kijken. We willen er graag bij horen. We vinden het spannend dat we niet uit onze woorden kunnen komen. Dus houden we onze mond. Maar lieve mensen, de boodschap van Pinksteren is dat we het niet alleen hoeven te doen. Er zijn namelijk twee getuigen. Jij en de Heilige Geest door jou heen. Want Jezus weet hoe wij in elkaar zitten. En daarom heeft hij beloofd ons niet als wezen achter te laten. Maar de Heilige Geest zou over ons komen. En dan zouden we kracht ontvangen om te getuigen. En weet je wat het verschil is? Getuigen zonder of met de kracht van de Heilige Geest? Moet je eens naar Petrus kijken. 6 weken voor Pinksteren. Met Pasen. Goede Vrijdag. Komt hij op zo'n moment dat hem gevraagd wordt. Wat is jouw relatie met Jezus? Jij kent hem toch? En Petrus die schrikt en denkt. Ik ken hem niet. Nog een keertje, jij kent hem toch? Nee, ik ken hem helemaal niet. Nog iemand anders? Hé, maar jij was met hem, ik hoor het aan je accent. En dan begint hij zelfs te vloeken. Ik ken hem niet. Ja, voordat ze zeggen van, ach, die Peter is echt erg, oh, heel erg. Hé, dit zouden jij en ik ook zomaar kunnen doen, hè? Ik was een keertje, ik sliep op een kamer met een hele grote Jamaicaan. Een 2 meter, hartstikke gespierd. En die was op zendingsreis, evangelisatiereis naar China gegaan. Nou, als je ergens opvalt als grote Jamaicaan, dan is het in de bergdorpen in China. En op een gegeven moment, wat hij natuurlijk niet vertelt dat ze kwamen om het evangelie te verkondigen, waren ze in het dorp gezellig aan het eten. En op een gegeven moment kijkt iemand hem boos aan en zegt, ben jij soms ook zo'n christen die hier gekomen is om het geloof te verkondigen? En wat hij zei? Gewoon eerste reactie. No man, no, 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 no. No, no, no. En later schaamde hij zich. Dat was een moment om te getuigen. En hij durfde niet. Dat zou mij ook kunnen overkomen, hoor. En daarom hebben jij en ik het nodig. En heeft ook mijn vriend Martin Pottinger het nodig dat de Heilige Geest over ons komt, want dan krijg je een kracht die niet van jezelf is. Een kracht die uit de hemel komt en die jou in staat stelt om te getuigen. Ik moet ook denken aan wat Paulus tegen die jonge Timotheus zei, die ook zo bangig kon zijn. Zo mooi, zo'n mooie bemoediging. Schaam je er niet. Oh, hij zegt, God heeft ons niet de geest van lafhartigheid gegeven. Hè, die terugtrekkende beweging. Die Canimero geest van sorry dat ik christen ben en dat ik besta. Die geest heeft God ons niet gegeven. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, een geest van angst, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En in welke context zegt Paulus dat? Schaam je dus niet voor om van de Heer te getuigen. Ook Timotheus had het nodig om dat te horen. Onthoud welke geest je niet ontvangen hebt en welke geest je wel ontvangen hebt. Om te getuigen. Want wat een verschil met Petrus voor Pinksteren en Petrus na Pinksteren. Want Petrus was erbij toen die belofte uitgesproken werd van Handelingen 1 vers 8. En Petrus was erbij toen de Heilige Geest met kracht op de gemeente viel. Handelingen 2, tongen van vuur, een windvlaag, lijkt me geweldig. Wie zou dat niet willen meemaken, dat de Heilige Geest zo krachtig in ons midden komt, dat we gewoon allemaal tongen van vuur zien en dat er gewoon een windvlaag door de zaal gaat. Geweldig. Maar ook dat is niet voor een charismatisch, exclusief members-only feestje. Want het eerste wat Petrus doet, is naar buiten stappen. En alle mensen die op het verschijnsel afgekomen zijn, vertellen wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. En die dag komen er 3000 mensen tot geloof. Dat is die kracht van de Heilige Geest die uit de mond van Petrus kwam. En ik kan zelf ook getuigen dat de Heilige Geest soms echt over je kan komen en dat je dingen kan zeggen dat je denkt, wow, heb ik dat gezegd? Wat heb ik gedaan? Ik was als student een aantal maanden in New York om mee te helpen bij een straatevangelisatieproject onder kinderen in de arme wijken in New York. De eerste dag dat ik daar was, stond ik op de metro en ik viel nogal op vanwege mijn huidskleur. En toen kwam er iemand naar me toe en die keek me echt met ogen vol haat en duisternis aan en zei, wat doe jij hier? En toen zei hij allemaal dingen over mijn moeder en het beroep van mijn moeder, wat hij niet kan weten, want mijn moeder die werkt voor een bakkerij. En toen zei hij, als ik jou nog één keer hier zie, dan maak ik je af. Nou, dat was een mooie binnenkomst zo in New York. Met mijn 20 jaar. Het was best spannend om daar te zijn. En er waren ook regelmatig shootings daar in de omgeving. En sommige van onze interns die hadden dat ook letterlijk zien gebeuren. Het was een wijk met heel veel geweld in de Bronx in New York. En we hadden een shirt van die bediening aan, daarmee waren we veilig. En ik kan me herinneren dat ik een keertje het koud had en mijn trui had aangedaan. En in één keer kwamen er allemaal gasten op me af, omdat ik in die wijk liep. En ik deed zo gauw weer mijn shirt open. En toen kreeg ik een box, want die bediening die heeft heel veel respect daar. Maar dat laat zien hoe intens het daar kan zijn. En we hadden dus ook de opdracht, want we richten ons vooral op kinderen, we hadden de opdracht om ook de gebouwen in te gaan. En dan bij de kinderen aan te bellen en ze gewoon, als ze niet konden komen, gewoon thuis voor de deur het evangelie te vertellen. Gewoon een bijbelverhaal. En we hadden ook van die prenten bij ons, weet je wel, van die grote afbeeldingen van een bijbelverhaal. Prachtige tijd. Maar op een gegeven moment stonden we in zo'n flat, bij zo'n nauwe doorgang. En terwijl wij daar ons verhaal staan te vertellen, komt er een hele groep jongeren, zeg maar, de boel barricaderen. En die beginnen zo te staan, zo naar ons. En contact te maken. En echt, mijn hart klopte in mijn keel. En ik was met een Iers meisje. We waren doodsbang. Ze zei, Tim, we need to get out, we need to get out. We moeten weg hier. Daar komen we niet meer weg. Dat was best spannend, hè? En in één keer, dit is niet uit mezelf, komt de Heilige Geest over me. En een van die gasten die roept naar ons. We hadden ook snoepjes bij ons. En die zei, hey, geef ons ook wat van dat snoep. En in één keer komt uit mijn mond, dan moet je eerst naar het Bijbelverhaal luisteren. En ik stap op ze af met die prenten. En begin al die stoere gasten, ik geloof het verhaal van de verloren zoon was of zo, te vertellen. En het evangelie. En ik zeg, Ik had in één keer autoriteit. En nu wil ik met jullie bidden. Kunnen jullie je pet af doen? En ze namen allemaal hun pet af. En ik bad een gebed. Ik zei amen, gaf het snoep. En maakte dat ik wegkwam. Wat gebeurt hier? Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Ik las gisteren in het boek van Richard Groeneboom over de vervolgde kerk. Prachtige verhalen. 8 lessen van de vervolgde kerk. Daar gaat het over een evangelist, die heet Jacob. In Bangladesh. En in één keer komt de Heilige Geest over hem. In Bangladesh, hè. Stapt hij een moskee binnen. En begint in die moskee het evangelie te verkondigen. En die mensen waren zo verbouwereerd dat ze hem lieten uitpraten. En vervolgens zei hij, amen. En hij liep naar buiten en hij trok een sprint. Hij dacht, wat heb ik gedaan? Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Om moedig te zijn en dingen te doen die niet bij jou passen. Maar waardoor je voortgestuwd wordt door de Heilige Geest. Dat is wat er gebeurt wanneer de Heilige Geest over je komt. Dat je op je werk zit en in één keer, je durft niet te getuigen. En in één keer komt er een moed over je heen. Nee, denk ik, zal ze zeggen ook wie mijn Jezus is. Een boldness, dat is wat we nodig hebben. En dat is wat ons beloofd is met Pinksteren. En weet je wat het mooie is? Die kracht, die dynamisch, is niet alleen zodat we durven te getuigen. Moet je je voorstellen, ze hadden al meegemaakt tongen van vuur, een windvlaag. Petrus had krachtig getuigd, maar de weerstand nam toe. En de vervolging nam toe. En Petrus en Johannes die waren al gegeeseld. En dan worden ze vrijgelaten en dan komen ze bij elkaar en dan gaan ze bidden om nog meer kracht. Waarom? Om nog meer vrijmoedig te kunnen getuigen. Er staat, wel nu Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en alle werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Echt, Handelingen tart echt je fantasie, hè? Kan je je voorstellen dat we met elkaar bidden om meer kracht en meer vrijmoedigheid en dat gewoon dit hele gebouw begint te schudden van de kracht van God. Met als resultaat, niet als een doel in zichzelf, maar ze stappen naar buiten en ze beginnen vrijmoedig te spreken over Jezus. Maar het is niet alleen dat ze vrijmoedig over hem spreken, de Heilige Geest getuigt ook mee door tekenen en wonderen. Want wat lees je in het evangelie? Jezus genas mensen. Verlamden gingen weer lopen. Blinden gingen weer zien. Demonen werden uitgedreven. En wat zie je vervolgens in Handelingen gebeuren? Door de hand van Petrus, door de hand van Filippus, door de hand van Paulus gebeuren dezelfde dingen die Jezus ook had gedaan. Weet je waarom? Omdat de Heilige Geest zo getuigt van wie Jezus is, dat hij werkelijk overwinnaar is en daarom moeten demonen gaan. Dat hij werkelijk onze heelmeester is en daarom worden er ziektes genezen. Dat hij werkelijk alles van ons weet en daarom spreekt de Geest ook in profetieën. En ook die zijn niet alleen bedoeld voor intern gebruik, maar zijn bedoeld voor een wereld die moet weten dat er een God is die leeft en dat Jezus opgestaan is en aan de rechterhand van de Vader zit. En zo is het oorspronkelijk bedoeld. Het is alsof jij je getuigenis geeft en dat de Heilige Geest daaronder zijn handtekening zet en zegt, ik sta ervoor in. Ik ben ook getuige en dat doe ik door mijn kracht uit te storten op deze mensen. Wow. Markus 16. Dit zijn de laatste woorden van het Markus evangelie. Dit is zoals het is bedoeld. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. En de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Amen. Ik kan me herinneren dat er een meisje was van 15 die niks van God moest hebben, het VMBO. En ik was haar godsdienstleraar. En ze kwam bij me. En ze had angsten. En ze kon niet slapen. En ze had nachtmerries. Ja, dan kan ik haar wel de Four Spiritual Laws uitleggen van Billy Graham, van de weg naar zaligheid. Maar weet je wat zo'n meisje nodig heeft? Een aanraking van de geest. Een ontmoeting met Jezus. Maar ja, tegelijkertijd ben je ook docent. Hè? Je bent ook beperkt in wat je kan doen. Dus weet je wat ik zei? Zij zat achter haar. Zij zat het eerste tafeltje. Ik zat achter mijn bureau. Ik zei, mag ik voor je bidden? Dat mag. Kind bidt nooit, hè? En ik bid voor haar. Dat God zich aan haar laat zien en dat de Heilige Geest over haar komt. Weet je wat ze zegt? Meneer, ik word helemaal warm van binnen. Dat is wat we nodig hebben. Dat de kracht van de Heilige Geest, ook op middelbare scholen, ook op het kantoor, ook in ziekenhuizen, getuigt van wie Jezus is. En weet je wat het tragische is aan dit verhaal? Een jaar later is dit meisje gestorven aan een verkeerde ecstasypil. En haar ouders, die niet gelovig zijn, die wilden toch dat bij haar graf het Onze Vader gebeden werd om te eren dat ze op een christelijke school had gezeten. Het is zo nodig dat er in deze wereld getuigd wordt van wie Jezus is. Er zijn zoveel mensen die in de duisternis ronddwalen en die het nodig hebben om door de Heilige Geest aangeraakt te worden. Er is zoveel kracht voor de gemeente beschikbaar en we doen er zo weinig mee. We houden zo vaak onze mond. Er zijn zoveel gelegenheden die voorbij gaan en dat we iets kunnen zeggen over wie Jezus is, maar we doen het niet omdat we bang zijn voor onszelf en voor onze eigen reputatie. Maar als je gaat vragen om meer kracht, besef dat dan wel. Besef dan wel dat die kracht niet zonder de opdracht komt. Die kracht is niet voor jou, zodat jij je beter voelt. Maar die kracht is er, zodat jij op je plek, waar je bent, kan getuigen van wie Jezus is. En mensen in verbinding kan brengen met de opgestane Heer. Daarvoor is die kracht bedoeld. Heel vaak zijn we als kerken krachteloos, omdat we wel vragen om meer kracht, maar vervolgens hebben we kracht en we doen er niks mee en die kracht ebt weer weg. Het is een beetje hetzelfde als dat mijn kinderen zouden zeggen, papa, mag ik 20 euro om een boek te kopen, een kinderboek in de boekenwinkel? En ik geef ze 20 euro. En vervolgens leggen ze die 20 euro in hun spaarpot, gaan er niks mee doen. En 2 weken later komen ze weer bij me. Papa, mag ik 20 euro? Want ik wil een boek kopen in de boekwinkel. Wat zeg je dan als vader? Ga eerst even het geld gebruiken dat ik je al gegeven heb. Ga er eens wat mee doen. Zo is het ook met ons christenen. We bidden om kracht en om nog meer kracht. En het is goed dat we dat ook straks gaan doen. Maar ga ook aan de slag met de kracht die God je al gegeven heeft. Met Christus die in jou woont. Nog 1 ding over het woordje kracht. Het woord wat voor kracht gebruikt wordt is dynamisch. En die kracht wordt ook gebruikt in het Lucas-evangelie. Als Jezus in de menigte loopt en een vrouw die raakt hem aan. Die bloedvloeiende vrouw en die geneest. En dan zegt Jezus, ik voel de kracht uit mij gaan. Die kracht tot genezing. Die kracht, die is ook voor ons beschikbaar. En ook als we meer genezing willen gaan zien, dan is het belangrijk dat we ook durven uit te stappen op momenten dat het mogelijk is om te bidden voor genezing. Gewoon vanuit de opdracht dat Jezus ons gegeven heeft om zieken de handen op te leggen. Resultaat zien we later wel. Ik probeer hier ook steeds meer in te oefenen. Dit is ook iets waar je in moet groeien en wat je in mag leren, maar ik heb een collega met wie ik veel optrek en die is niet gelovig, geeft geschiedenis. En we waren vorig jaar bij de afscheidsbarbecue van school. En we hebben het dan over wat ga je doen met de vakantie. En ik zeg, ik ga kamperen in Oostenrijk. Hij zegt, ik zeg, wat ga jij doen? Ga je ook kamperen? Hij zegt, nee man, ik heb zo'n last van mijn rug. Ik kan echt niet in een tent liggen. Ik heb zoveel pijn in mijn rug. Vervelend, man. Maar mijn hoofd begint gelijk te malen, hè? Ik denk, ga ik het doen, ga ik het niet doen? Hij ziet me al aankomen. Ga ik het zeggen? Ga ik het niet zeggen? Ik heb er een kwartier omheen gedraaid. We zaten op het schoolplein met ons bordje. Op een gegeven moment zeg ik, ik ben christen, hè? Ik geloof ook in de kracht van gebed. Mag ik een moment voor je rug bidden? Hij zegt, alles vind ik lief van je. Dus ik leg hem de handen op. Bid gewoon een eenvoudig gebed. En hij bedankt me voor mijn bewogenheid. Ik zeg je heel eerlijk erbij, hè. Daarna was het zomervakantie. Ik durfde niet meer te vragen hoe het met zijn rug was. Dat zeg ik erbij je. Ik vind het ook spannend. Maar ik leer om uit te stappen. Omdat er mensen zijn die de kracht van Jezus moeten ervaren. En het woord moeten horen. En weet je wat het is? Je moet gewoon gaan doen. Je moet gewoon gaan oefenen. En een van de dingen die je kan helpen. Heel vaak wordt er gezegd, ik ben geen evangelist. Ik zou zeggen, loop eens een keertje mee met een evangelist. Kijk eens gewoon wat ze doen. Ik heb gemerkt, ik ben ook geen evangelist, ik ben een leraar. Maar ik vond het vroeger wel gaaf om op straat te getuigen. En ik merkte dat toen ik voorganger werd, ik zo de kerkelijke bubbel ingezogen werd. Dat ik met heel veel dingen bezig was, behalve met getuigen naar de wereld om me heen. En dat die spieren, die moet je trainen, die vrijmoedigheidsspieren, die geloofspieren. En als je er niks mee doet, ja, dat is met hardlopen ook zo, dan gaan zo je prestaties weer achteruit. En dan wordt het steeds grotere hobbel om te getuigen. Is dat herkenbaar? Je zit alleen maar krachtige getuigen. Ik ben geloof ik bij de verkeerde kerk. En een vriend van mij, die is evangelist. En die ging in Dordrecht een outreach doen. Ik zeg, nou, als je dat gaat doen, dan moet ik erbij zijn. Dan moet ik erbij zijn. Ik zeg, wat ik wil van jou leren. Dus ik ging mee. Fantastisch. Zo leuk om te doen. En weet je wat je merkt? De week erop, is heel gek, vind ik het veel makkelijker om over Jezus te praten in mijn omgeving. Waarom? Omdat ik uitgestapt ben om te doen wat Jezus van ons vraagt. Omdat ik geoefend heb. En ik merk dat mijn geloofspieren en mijn vrijmoedigheidsspieren daardoor getraind worden. Dus, we gaan zometeen een oproep doen, vertel het maar vast. We gaan voor elkaar bidden, onder handoplegging, dat die dynamisch, die kracht van de Heilige Geest doorgeven gaat worden, dat die over je komt, niet voor jezelf, al zou je er altijd door gezegend worden en er altijd wat aan overhouden, iets moois, maar om jouw opdracht, om in jouw omgeving te getuigen, waar te gaan maken. En dan mag de Heilige Geest je de creativiteit geven hoe je dat gaat doen en op wat voor manier je dat mag gaan doen. Maar ga het doen. En dat als die ingevingen komen en dat die momenten komen dat je iets kan zeggen van wie hij is, dat je die kansen steeds vaker gaat grijpen. Amen. Zullen we een moment gaan staan? Vind je het goed als ik mijn jasje even uitdoe trouwens? Ik heb het echt warm. Nou, ik doe het gewoon. Als het net zoals bij Paulus is dat de zweetdoeken genezing brengen, dan denk ik dat we vandaag echt bij mij heel veel, dat er heel veel zalving is. We gaan zo bidden, je mag alvast wat spelen. En nou, één verhaaltje dan, een mooi verhaaltje. In de coronatijd was een vriend van mij ernstig ziek, niet corona, maar hij had een hersenbloeding gekregen. En ik was met mijn zalfolie naar het ziekenhuis gegaan om voor hem te bidden, om hem de handen op te leggen en om te strijden aan zijn bed. Hij heeft helaas niet gehaald. Maar dan kom je op zo'n afdeling waar alleen maar wanhoop was. En het was midden tijdens de coronapandemie, het was verschrikkelijk. En ik stap weer die, ja, hoe noem je dat, nucleaire zone uit. Ik stap de lift in met een vrouw die helemaal verslagen is. We staan in de lift en ze zegt, je kunt ook echt helemaal niks doen. Je bent zo machteloos. En in één keer, dat is ook de Heilige Geest die overkomt, flapt eruit. Mevrouw, je kunt altijd bidden. Ik zeg, ja. Ik zeg, ik ben net bij mijn vriend geweest om aan zijn bed te bidden, want ik geloof in de kracht van genezing. Ik zeg, oh, dat is mooi. zou u dan ook bij mijn man langs willen gaan? Want die ligt aan het infuus met long-covid. Ik zeg, hoe heet uw man? Zo en zo. Welke afdeling ligt die? Ja, op zo en zo. Ik zeg, mevrouw, ik ga voor uw man bidden. Dank u wel. Stap de lift weer in. Ga weer terug naar boven. Loop die afdeling op. En ik zeg, ik kom voor die en die, op die afdeling. Zijn vrouw heeft me gestuurd om voor hem te bidden. Dus ik loop die kamer binnen. Die man zit me stom verbaasd aan te kijken van wie is dat. Ik weet niet eens of ze gelovig waren. Ik heb die vraag ook niet gesteld. Nam gelijk autoriteit, stap binnen. En ik zeg, zo, we gaan voor je bidden. Pak hem bij de handen, kijk hem in de ogen. Ik heb alles eruit gebeden wat er in me zat. En daarna liep ik weer weg en ging ik heel snel weer de gang af. Zulke momenten kan God je geven. En het zou zo mooi zijn als we zoveel meer de kansen grijpen die God ons gegeven heeft. Amen. Laten we onze handen openen. Vader, dank u wel voor uw belofte. Wat u zegt in uw woord is ja en amen. En we staan op uw belofte dat ook wij de Heilige Geest mogen ontvangen opnieuw om uw getuige te zijn in onze omgeving. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en Apeldoorn tot aan de uiteinde van de aarde. En Vader, op grond van uw woord en op grond van uw belofte vragen we u op dit moment, en je mag je handen openen en je eigen woorden aangeven naar God. Fluister naar hem, want het is ook persoonlijk tussen jou en hem wat je nodig hebt. Vader, op deze Pinksterdag stort uw geest uit op ons. Stort uw geest uit op jong en oud. Zodat we vrijmoedig zullen spreken van wie Jezus is. Zodat de demonen uit zullen gaan op het spreken van uw naam, Heer Jezus. Zodat we stom verbaasd zullen zijn van wat we zeggen en wat we doen. Omdat de Heilige Geest over ons komt om krachtig getuige te zijn. Heilige Geest, kom op dit moment. En doe wat alleen u kunt doen. En we zijn een moment stil en we strekken ons uit naar de Heilige Geest. Naar zijn krachtige werking in ons en op ons. Ik wil je vragen om in gedachten de mensen en de plekken en de situaties te nemen waar je weet dat het nodig is dat er getuigd wordt van Jezus en waar jij geplaatst bent en waar je de kracht van de Heilige Geest nodig hebt om de woorden te spreken. Uit het hart van de Vader. Voor die mensen, voor die situaties, voor die plaatsen, vraag je de Heilige Geest om kracht. Zodat je zijn getuige kan zijn. Het is niet vrijblijvend, hè? Je vraagt om kracht voor de opdracht. De grote opdracht. Vader, hier zijn wij als een levend offer. Bereid om uw wil te doen. We willen u gehoorzamen. En we willen onze mond gebruiken om te spreken van wie Jezus is. En we willen onze voeten gebruiken om te gaan naar de plekken waar u wil dat we gaan. En kom met vuur op uw altaar. In Jezus' naam. We gaan met elkaar zingen. En als je nog graag een persoonlijke bekrachtiging wil. Want als je dat boek Handelingen leest, dan zie je ook dat telkens de Heilige Geest gegeven wordt op het moment dat er ook handoplegging plaatsvindt. Deze handoplegging is bedoeld om jouw gebed te bekrachtigen. Dat de Heilige Geest over je komt met kracht. De kracht die je nodig hebt. Om naar buiten te gaan en vrijmoedig te getuigen. Als je daar verlangen naar hebt, als je wil dat je meer kracht krijgt om te getuigen, maar ook bereid bent om het te doen, dan wil ik je vragen om nu naar voren te komen. En ik wil ook het ministry team vragen om alvast de posities in te nemen. Oh, Pinkster is zo'n mooi feest van bekrachtiging. We dienen een levende God. Paulus zei, we zijn niet in de ban van afgoden die taal nog teken geven. Wij dienen een levende God, wij dienen een krachtige God. En ontvang die kracht van de Heilige Geest, ook door handoplegging in Jezus' naam. Er is tijd, we gaan wat liederen zingen. Maar als je echt het verlangen hebt om gebed te ontvangen, stap uit. En laten we met elkaar Gods aangezicht zoeken. Voor de kracht die we nodig hebben. Amen. Laten we zingen.